Hoe maak je online nieuws weer aantrekkelijk? Welke nieuwste features van YouTube komen eraan? En is relatietherapie via AI op komst? Welkom bij een nieuwe aflevering van Digitale Slagkracht, een podcast waarin Anna, Robert en Michiel je bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het digitale landschap. Wel ontwikkelingen die bedrijven beter of efficiënter laten werken of misschien wel de eindgebruiker een optimale ervaring geven. Welke ontwikkelingen dat zijn hoor je natuurlijk hier. Welkom bij Digitale Slagkracht. Zijn we weer jongens, aflevering 8, seizoen 4. Wij zijn er weer. Digitale Slagkracht schalt weer door de speakers.
Ja, geweldig.
Ja, jongens, jullie zijn er weer. Jullie zijn natuurlijk een paar weken terug lekker in Turijn geweest. Dat hebben we vorige keer kunnen horen. Zijn jullie al een beetje bijgekomen? Zijn jullie helemaal weer helemaal fris?
Ik ben nog aan het bijkomen ervan.
Maar ja. Nog aan het bijkomen.
Ja, zeker.
Absoluut.
Oké, heel goed. Nou jongens, voordat we in ieder geval kijken naar de rest van de wereld en Digitale Slagkracht, willen we graag even horen hoe het bij van ons gaat.
Ja, heel goed. En ik zou eigenlijk vandaag toch een hele leuke samenwerking nog één keer even willen benoemen tussen ons en Neurofight. En Neurofight is een bureau en zij specialiseren zich in gedragswetenschap en het optimaliseren bijvoorbeeld van designs voor de gebruiker. En dan met name met allerlei psychologische... Mm-hmm. Ja, hoe noem je dat? Theorieën in het achterhoofd.
Dus
dat ze eigenlijk doen. En we hebben dat ook recent weer gedaan met ze. En dat doen ze gewoon precies echte UX. En dan echt geredeneerd vanuit hoe beweegt een gebruiker? Wat motiveert een gebruiker? Wat is aantrekkelijk voor een gebruiker? En echt vanuit dat cognitieve, vanuit die gedachte, zeg maar. En we hebben onlangs ook weer een website met ze gereviewd. En hoe dat eigenlijk werkt is, wij maken dan een ontwerp. We leggen dat aan hun voor, natuurlijk samen met de opdrachtgever. En we gaan dat hele design door. En er komen gewoon zulke goede dingen uit. En niet alleen design, maar ook copy. Dus het is vaak dat je bent eigenlijk heel snel geneigd als klant, maar ook voor onszelf. Bijvoorbeeld dat je een website maakt en een stuk tekst neerzet. En dan gaat het eigenlijk alleen maar over jou. Weet je wel? Het gaat alleen maar over jezelf. Terwijl eigenlijk wat zij heel snel doen is van dat omdraaien van het moet over die gebruiker gaan, weet je wel. En dat doen ze allemaal zo goed. Dus je website wordt gewoon zoveel effectiever en zoveel beter van. En het is echt heel verhelderend om met hun samen te werken. Dat werkt echt supergoed. En al die designs worden daar echt veel beter van.
Echt user-centered design.
Effectiever, mooier, efficiënter. Nice. Ja, echt user-centered. Ja. En we passen dat nu steeds meer toe bij klanten moeten er ook voor openstaan natuurlijk. Maar wij adviseren dat echt altijd van doe dat nou. Want hoe meer mensen er naar kijken en zeker zij vanuit hun invalshoek. Echt dat cognitieve psychologie invalshoek, gedragswetenschappelijke invalshoek. Dat levert zoveel goede verbeterpunten op waar je gewoon nooit aan had gedacht. Dat eigenlijk gewoon echt een must-have in ieder...
Interessant.
Design traject, zou ik zeggen.
Ja. Geweldig, ik geloof hier ook 100% in. Ja,
het werkt echt goed.
Dus jullie hebben dat, dat proberen jullie nu zoveel mogelijk ook toe te passen met nieuwe klanten, of in ieder geval extra te implementeren.
Ja, dat doen we ook. Ja, zeker. Ja, we hebben dat bij meerdere klanten nu gedaan. En het leuke is, die klanten zijn ook heel enthousiast daarover. Ja, het werkt gewoon heel goed.
Nou, dat is, dat is een mooi stukje digitale slagkracht voor ons. Geen
zeker.
Het is geen UX,
UC, meer zeggen we niet. Nee. Geen merken. Dankjewel, dan kunnen we naar onze topics, jongens. We gaan verder kijken. Zeg het.
Jongens, even achtergrondse informatie. Ik ga vertellen over Renate Nijborg. En Renate Nijborg is CEO geweest van Tinder. En die is haar op een gegeven moment vertrokken. En die heeft haar kennis en ervaringen meegenomen in apps. Door een nieuwe app te lanceren. En het heet Mino. En wat Mino doet is een AI-app. Die je helpt met zakelijke als privé relaties te verbeteren. Dus die biedt adviezen aan als je bijvoorbeeld een moeilijk gesprek aan moet. Of dat je niet weet hoe je dat moet aanvangen. Okay. En het idee is... dat de app ook vooral helpt om de mensen te helpen. Of de app gaat je helpen om erover te praten. Want ze zeggen dus ook dat het is ook een beetje tegen eenzaamheid. Ze zijn heel erg gericht op onder millennials en Gen Z. Ze vinden dat het eenzaamheid heel groot is geworden. En dat ze deze app dus daarmee gaat helpen om om dat tegen te gaan. Vandaar dat het echt wordt gepromoot van dit is een AI die je gaat helpen om je relaties in je omgeving te verbeteren. Dus niet alleen met daten en dat soort dingen, maar ook gewoon als je een moeilijk gesprek met je baas moet of met een collega. Het maakt niet uit, je kan het daarvoor allemaal gebruiken. Even kijken, het helpt ook met, ze hebben ook een tool waarin ze je helpen met het maken van moeilijke beslissingen in je leven. Dus bijvoorbeeld moet ik morgen wel of niet aan kinderen beginnen of moet ik verhuizen of ja, morgen weet ik veel. Ja,
heel
of
acuut.
Gewoon, ja, mooi, heel mooi. Acuut, maar gewoon wanneer begin je of gewoon grote beslissingen die je gewoon zelf heel erg mee zit. En het grappige is dat Renate Nijborg dus heel erg gelooft in haar eigen product. Dat is natuurlijk logisch, oprichter. Maar ja, sorry.
Maar
waar zij vooral benadrukt is, heel trots op is, dat er 60% mannen actief zijn als gebruiker in die app.
Oh.
En dat is heel grappig, want meestal met als je echt in therapie gaat, dan is het de verhouding tussen man en vrouw 20-80. Dus 80% gaat naar een psycholoog, tegenovergestelde van 20%. En deze app.
Vrouwen gaan naar een psycholoog, bedoel je? 80% vrouwen gaan
naar een psycholoog.
Ja. En 20% mannen.
En 20% mannen. En dus die groep is dus natuurlijk heel klein. Want mannen, dat is een invulling. Maar die praten wat moeilijker over hun gevoelens. En dat deze app dus bijvoorbeeld dus meer mannelijke gebruikers heeft dan vrouwen. Vind ik dan wel wat zeggen.
Ja.
Vind ik opmerkelijk. En zij zijn vooral gefocust, wat ik zei, op Gen Z en millennials. En ik heb die app ook zelf gedownload. Ik heb gewoon even getest van hoe werkt dit nou precies. En eigenlijk begint het al meteen van, oké, wat voor gesprek wil je met iemand aangaan? Met wie? En wat wil je diegene vertellen of zo? Dus bijvoorbeeld, ik had bijvoorbeeld ingezet, er is een collega die niet goed functioneert. En ik ben bang dat hij ontslagen wordt zonder dat hij het weet. Maar het is eigenlijk mijn verantwoordelijkheid niet. Heb ik als voorbeeld. Gewoon random. Het is geen hint, maar nee.
Wordt ontslagen?
Iemand wordt ontslagen. Heel specifiek.
Nee.
Ja.
Okay.
Nee. Okay. Dus ik had dat gedaan.
Pas op je baan. Ja.
Ja, en het grappige is dat hij begint dus, die chat begint dus heel empathisch. Helemaal van, oh wat goed dat je dit hierover begint. En bla bla bla. En dan zeg je gewoon, ja zeker. Dat is goed. En dan op een gegeven moment gaat hij wel doorvragen van, heb je dit, het begint eigenlijk al best vaak te vragen van, oké, maar heb je dit wel met iemand besproken? Bijvoorbeeld iemand in je team of met je vrienden en zo? En dan zeg je bijvoorbeeld nee. En dan, of dan zeg je, als je ja zegt, dan zegt hij, oké, hoe reageerde die erop? Dus die gaat ook echt doorvragen. En op een gegeven moment zegt hij, oké, wil je een advies of wil je hier nog even verder over praten? En dan zeg ik, nou, ik wil hier heel lang nog verder over praten, want ik zit hier en hier en hier ook mee. En uiteindelijk brengt hij dus een advies uit van 3 opties. En je kan ook dus blijven doorvragen van, oké, maar wat nou als die collega heel boos reageert bijvoorbeeld. En dan, dan gaat hij dus daar ook tips over geven en zo.
Yeah. Oké, dit klinkt wel. En, sorry.
Ja,
nou, even één ding. Dit klinkt wel als een ordinaire ChatGPT rapper.
Ja, nou dat is grappig wat je zegt. Want ik dacht, nou, ik ga dit vergelijken met ChatGPT, hoe dat het doet. Ja. Want ik ging dat googlen. Ja. En ChatGPT heeft dus ook een functie. Die heet letterlijk relatietherapeut of zo.
Ja, maar er zijn gewoon GPT's of, die relationship
coach.
Zijn.
Ja, die heet dus. Ja. Dat zit binnen ChatGPT, heet Relationship Coach.
Oh,
die is ontwikkeld door de community om daar dus advies op te geven. Ja. En ik vind het dus heel grappig, want die Meno-app, die is best wel van, oh, vertel eerst je verhaal en bla bla bla. En ChatGPT zegt gewoon heel strikt, ja, nee, je moet gewoon iets zeggen tegen die collega van je zeggen. Weet je wel? Die gaat meteen advies afgeven. En die vraagt dan wel op het einde van, ga je hier wat mee doen?
Ja.
Maar die vraagt helemaal niet, dat is een beetje het verschil daarin, inderdaad. Dat ChatGPT, die geeft toch gewoon meteen advies eigenlijk.
Ja.
Maar ja, je hebt heel veel verschillende GPT's natuurlijk. En je hebt er gewoon heel veel verschillende. Je hebt ook 20 GPT's bijvoorbeeld voor inspiratie of wat ga ik eten vanavond. En die hebben allemaal ander gedrag.
Nee,
en die
kan
je allemaal raadplegen. Dus je hebt waarschijnlijk ook 20.000 soorten relatie en communicatie GPT's.
ChatGPT is eigenlijk de man en Meno is eigenlijk de vrouw dan.
Nou, misschien wel.
Direct oplossingen denken of eerst nog even.
Dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar misschien wel. Het is wel interessant.
Maar wat is het model achter Meno? Dat is niet hun eigen model. Dat is toch ook gewoon GPT, of niet?
Nee, kijk, nu werken ze nog wel met een soort van algemene inhoud GPT. Maar ze zijn dus heel erg aan hun eigen taalmodellen echt aan het ontwikkelen. Met aan de hand van allemaal therapeuten waarin ze dus.
Ja, maar dat kan je zelf ook, hè? In ChatGPT. Want je kan gewoon een GPT's trainen als je dat zelf wil. Als jij 4.0 hebt en je betaalt 20 euro per maand, kan jij je eigen GPT's maken.
Ja, dat is waar.
En
dat
kan je, die kan je voeden met informatie. Ja. En dan kan je je therapeut gaan maken.
Ja, effectief. Dat klopt. Maar ik bedoel, het is wel anders als er 20 therapeuten achter zitten dan dat je zelf in je eentje, zeg maar, een GPT vormt.
Tuurlijk, maar kans hebben wijzen dat er 20 therapeuten achter zitten dan.
Ja, nee, dan moet je aan Meno vragen. Dat
ja, precies.
Even,
daarom, nou, ik vind het wel een beetje red flag, maar vooruit.
Even bellen met hoe dit
nee, ik snap natuurlijk. Dus daarbij waar de tijd niet... En dat is prima. Ik merk me wel huiverig met dit soort apps. Want ze hebben ook echt hiervoor gewaarschuwd ook. Een half jaar terug of zo. Dat je echt moet oppassen met inderdaad therapie, dat soort dingen. Psychiatrie, die groepen.
Klopt.
Mensen zwakke... hoe zeg je dat?
De zwaarte?
Nee.
Zwaarte af.
Kwetsbare
groepen, sorry. Ja. Die gaan dan ineens naar GPT of weet ik veel, naar een of andere chat. En dan zeggen ze die problemen, maar dat zijn veel te zware problemen voor zo'n chat. En dan.
Ja, dat
dan
klopt.
Moet je echt mee oppassen. En ik heb het gevoel dat dit gewoon een soort. Ja, je moet er gewoon mee oppassen.
Nou, maar ik denk dat het ook wel verschillende meningen zijn.
Ze komt van Tinder, dat roept ook niet de beste associatie bij mij op.
Nee, dat is waar. Maar ze is nu ook wel... ze is daar weggegaan, ook met een reden. Dat wil ze niet zeggen, maar ze is daar wel weggegaan met een reden. En ze zegt ook bijvoorbeeld... dat was een interview met MT Sprout. Dat ze zei van bijvoorbeeld Breeze. Dat is die app natuurlijk.
Ja.
Of Breeze? Breeze.
Ja,
die dan dat je dan niet chat, maar meteen afspreekt. Dan zei ze, ja, dat werkt toch veel beter dan dat je... Dan dat je dat swipe is sowieso niet meer van deze tijd of zo, zei ze letterlijk. Toen dacht ik, ja, oké, als je de CEO bent geweest dan en jij zelf dit zegt, dan sta je er ook niet echt meer achter dat nee. model. Nee, ik denk dat je wel verschillende groepen daarin hebt. Want ik denk wel dat zo'n chat wel, zo'n app geloof ik wel in, dat het wel mensen tot praten brengt. Ik bedoel, natuurlijk, je hoeft niet je hele psychische te storten in jouw app en dan lost dat alles op. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat bijvoorbeeld, want het gaat specifiek over mannen in dit geval, dat misschien wel aan meer aanleiding deed tot van oké, hoe meer je hierover praat, hoe minder erg het is om bijvoorbeeld wel in therapie te gaan. En ik heb wel eens bijvoorbeeld groepen gezegd die zeiden juist, nou, ik heb denk ik meer gehad dan aan een ChatGPT dan aan mijn eigen therapie, omdat je moet bedenken dat psychologen natuurlijk ook zijn opgeleid en heel erg in bepaalde modellen denken en dat het misschien helemaal niet aanslaat op hun patiënten bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat bijvoorbeeld een ChatGPT misschien daar meer op een bepaalde manier in die zin simpeler adviezen kan geven of zo. Dus ik denk
Robert,
wel
wat
dat
vind
dat
jij
wel...
van?
Nou ja, het is denk ik een hele mooie soort van entree.
Ja.
Toch? Mm-hmm. Een soort van eerste kennismaking met en dan dat mensen toch het aan het denken zet. Ja, dat het iets in beweging zet.
Ja,
dat denk ik wel. Maar en zit er nog een businessmodel achteraan? Ik bedoel, moet je nog betalen voor die app?
Nee,
er zit een subscription in, ja.
Ja, er zit een subscription in volgens
ja,
mij.
Ja, waarschijnlijk
ben ik
wel.
Weer benieuwd naar.
Ja, ik heb dat niet echt kunnen vinden op de site, want het is echt zo'n landingspagina met hier download app.
Oh ja.
Ja, maar zij weet natuurlijk alles van hoe je een app
Hoe je dat commercieel lekker inzet. Ja,
ja nee, absoluut. 100%. Maar
want kijk,
ik denk,
hoe noemen ze dat? Ja, de ene is het probleem, is de anders inkomstenbron, zou ik maar zeggen. Toch?
Ja.
Dat is een beetje...
Nee, dat klopt. Maar goed,
moeten verder. We zijn nu, anders gaan we helemaal...
Nee, okay,
we kunnen hier zo makkelijk een half uur... Nee, ja, ik vind het heel interessant, maar anders we kunnen hier ook een half uur over vullen, dat weet ik. Maar we zijn al meer dan 10 minuten
door.
Over dit onderwerp. Wel heel interessant in ieder geval. Nou, het maakt de tongen los, dat lijkt me duidelijk.
Ja.
Dat is al één ding. Dus Meno, nou ja, we houden het in de gaten in ieder geval. En of het een integer product of app wordt, dat gaan we nog zien. In ieder geval heel benieuwd en heel interessant dat daar nu inderdaad ook echt serieuze apps voor worden ontwikkeld.
Ja, absoluut.
Voor dit soort dingen. Oké, dan gaan we verder. Ik pak hem op. Dan mag jij afsluiten, Robert.
Ja,
vind je dat leuk?
Zeker.
Ja, leuk. Ja, leuk. Er is een probleem. Of misschien niet, maar dat gaan we nog even uitzoeken. Want de interesse in online nieuws neemt af en dan met name onder jongeren. Uit het Digital News Report van Reuters. Dat is een rapport wat zij geregeld uitbrengen. Zo eens in het jaar, eens in het twee jaar, zoiets. Is gebleken dat de populariteit van nieuws via journalistieke platformen snel afneemt. En op welke manier neemt hij dan af? Of waarom neemt hij dan af? Nou ja, vooral als we even op de jongeren focussen. De thematiek, dus veel van de eigenlijk onderwerpen... dat is iets waar de gemiddelde jongeren zich niet voor interesseert.
Okay.
Jongeren gaan vooral op lifestyle en hoe zeg je dat, klimaat en dat soort dingen gaan ze aan. Mm. Maar dat wordt toch blijkbaar toch te veel onderbelicht. En ook de manier waarop het wordt gebracht. Is natuurlijk een heel klassieke manier nog van het nieuws brengen, wordt er vaak gedaan. Hè, grote stukken tekst, lange stukken, lange lappen. En dat slaat eigenlijk totaal niet meer aan.
Mm, ja, dat snap ik wel.
Dus dat zijn in ieder geval twee van de hoofdredenen waarom dus nieuws niet meer zo populair is. Jongeren echter krijgen het nieuws nog wel mee. Dus ze zijn niet compleet niet op de hoogte. Ze krijgen het alleen niet meer mee via de officiële nieuwsbronnen. Ze krijgen het namelijk mee via socials, via bijvoorbeeld influencers. Maar ja, goed, die hebben natuurlijk geen journalistieke achtergrond. Dus de kwaliteit ervan is natuurlijk altijd even ter discussie. Ja, ja zeker. Ja. Ze zijn wel op de hoogte, maar ja, op welke manier dan precies, in welke kleur, om het zo te zeggen, is dan altijd nog even de vraag.
En die platformen zitten trouwens toch ook een beetje op die socials, om juist de jongeren een beetje aan te spreken?
Nou, dat is inderdaad een van de oplossingen. Dat is natuurlijk hoe slecht je dat gat, hoe bouw je die brug inderdaad tussen jongeren. Nou, dat is inderdaad een van de... wat wel interessant is, is je ziet eigenlijk twee soorten manieren. Wat je in Azië, bijvoorbeeld in China en ik geloof in Japan, las ik. Heel veel landen met heel veel, maar in ieder geval Oost-Azië. Las ik al dat in plaats van de nieuws... outlets dus een nieuwe oplossing zoeken, worden de journalisten proberen dus meer influencer te worden. Dus die gaan dan zelf op het influencer tour, waardoor ze dus wel gewoon nog dat gedegen onderzoek hebben, wel op een heel andere manier dat nieuws kunnen brengen, waardoor het nog wel landt bij die doelgroep. Wat wel, ja, kijk, en dat vond ik heel slim, hoe ik toen was. Ja, dat is wel... Ja, en die hebben gewoon mega veel followers dan. En die brengen het dan op een heel andere manier. Nieuws moet gewoon anders verpakt worden. Althans, zo kijkt Azië er nu dus naar. Nou ja, ja. Het lijkt goed te werken, want zij zijn dus nu ook echt populair onder jongeren. Wat ik zelf een beetje ook als aanname had, als aanleiding voor de daling van de populariteit, is natuurlijk ook, zat ik te denken, bij mijzelf is dat misschien ook, maar misschien ook bij leeftijdsgenoten van mij en ook met misschien anderen, is wat je vroeger had... Zeg, laat 10 jaar terugnemen. Want 5 jaar geleden was een beetje de intrede van TikTok. Hè? Ja. Dus de snelle videofeed, laat ik het zo zeggen. En toen volgde Instagram, toen volgde YouTube. En iedereen wilde een snelle videofeed. Nou, prima. Maar ik denk dat dat ook vooral de aanleiding is geweest... dat niemand meer snel eerst nu.nl opende. En nu open je Instagram of YouTube of TikTok... als je even niks te doen hebt. Vroeger was het refresh nu.nl op je telefoon. En dat... Ik denk dat dat ook heel erg vervangen is voor gewoon een andere manier, andere vorm van entertainment.
En die social media is ook gewoon sneller, toch? Als er wat gebeurt, dan check je... Kijk, het eerste wat je checkt is Twitter, want daar of X, want daar staat gewoon het snelst.
Ja, absoluut.
Wat ook heel naar kan zijn overigens, want toen met Peter R. de Vries, om maar wat te noemen.
Ja.
Die was toen net neergeschoten toen. En ik... zag dat, maar... of tenminste, ik zat op mijn telefoon... en ik open X. Ja. En ik zag die... maar dat niet dat ik dat zelf naar zocht... maar dat kwam gewoon
komt
gelijk.
Gewoon in je feed. Ja.
Ja, want dat was natuurlijk op dat moment... een enorme trending, super naar. Echt, daar is ook heel veel kritiek op geweest. Natuurlijk sowieso dat mensen het filmen en posten. Maar, maar ook dat eigenlijk X dat ook veel beter moet cureren. Want ik wil dat helemaal niet. Ik hoef dat helemaal niet. Ik wil dat gewoon niet zien, weet je wel. Maar ik kan er gewoon niks aan doen. Maar het is wel een manier om heel... Als je iets wil... Er gebeurt wat... Nou, dan open je X.
Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Of omdat je zit op Instagram inderdaad. Dat is ook redelijk actueel. Ik zou zeggen, YouTube zit er een beetje achter nog. Maar ja.
En hoef je daarna ook niet meer naar het NOS-journaal te kijken. Want ja, je hebt alles al gezien op...
Exact. Exact. Dus inderdaad, dat is een goede les inderdaad voor de echte grote nieuwsoutlets, platformen, om daar inderdaad op in te spelen. Maar dus ook het commissariaat van de media laat weten op 2 verbeterpunten sterk te gaan inzetten. Nou, onder andere de waarde van journalistiek laten zien. Want het gaat dus ook een stukje om betrouwbaarheid. Hè? Dus je nu via een influencer je nieuws vandaan haalt, dat is niet per se betrouwbaar nieuws. En ik weet niet zo goed, ze hadden niet echt oplossing hiervoor. Ze zeiden alleen dat ze vooral de waarde van journalistiek wilden laten zien. Maar ik weet niet of daar vraag naar is.
Nou, ik moet zeggen dat ik persoonlijk een beetje twijfel of het nou inderdaad op die manier is dat jongeren dan niet meer naar die online platformen kijken. Want als ik kijk naar toen ik jong was, dan ging ik ook niet online kijken. Dan keek ik gewoon met het nieuws mee en dan klaar. Ja. En volgens mij lijkt het er meer op dat andere jongeren gewoon andere dingen doen op een telefoon. En dan later als ze 20 wat ouder zijn, dat ze dan wel die interesse hebben om wat meer verdieping te krijgen en zo.
Zou kunnen.
Dus ik vraag me af of dat nou echt van deze generatie is.
Nou ja, het is wel afgenomen. Het is wel sterk afgenomen, de interesse in nieuws. Okay. Dat is een beetje waarom ze
van jongeren is of gewoon iedereen die het gewoon...
Ja, jongeren.
Ja, maar gewoon niet iedereen.
Het sterkst onder jongeren.
Ja, het sterkst. Oké.
Daarom inderdaad dachten ze, wat moeten we nou doen? En dus, de tweede was inderdaad een brug bouwen.
Ja, ik wil niet als een boomer.
Dan gaan we gewoon lekker tussen de papieren kranten of lekker het journaal gaan kijken.
Nou ja, maar die zijn echt, dat gaat alleen nog maar achter. Dat gaat nooit meer vooruit.
Ja, ik vind het een beetje opvoeding, sorry hoor.
Wat, journaal kijken?
Ik ga mijn kind... Ja, tuurlijk.
Ja, tuurlijk. Jeugdjournaal.
Zo zijn wij toch ook opgevoed. Ja, 8 uur, NOS-journaal, klaar. Ja. Geen vragen.
Nee.
Gewoon zitten en kijken.
NOS ook meteen, dat vind ik wel volwassen. Bols kijken en zo.
Boris moet kijken, ja. Zeker.
Maar jeugdjournaal.
Nee, maar gewoon en een krantje.
En een krantje.
Ja, dan moet je dus wel. Ja. Maar dan moet je dus wel. Dit is wel een interessant punt, want dan moet je wel de overtuiging hebben dat op de hoogte zijn van al het nieuws interessant is of relevant is.
Ja, nou ja. Ik zeg al, het is.
Maar dat is een opvatting. En ik vind het prima.
Maar begrijpen die jongeren het wel als ze het lezen? Is dat ook niet aan?
Laten we het over lage lettertijd hebben. Ja, dat is goed, prima.
Ja, nee, maar ik bedoel, het is lezen en begrijpen het lezen zijn twee dingen, hè?
Absoluut. Nou,
en tegelijkertijd vind ik gewoon, dit is gewoon de nieuwe manier van nieuws consumeren.
Nou, dat is het.
Ook. Dus we krijgen dat ook niet in kaart. Dus zo'n onderzoek laat zien, de interesse neemt af. Maar ik denk dat dat eigenlijk wel meevalt. Maar dat kan ik niet hardop bewijzen of zo. Maar ik denk
dit is het onderzoek.
Ja, maar ik bedoel meer dat, kijk, er wordt heel veel gekeken via socials. Op een andere manier komen mensen aan hun nieuws. Ja.
Nou, het is wat ze wel zei dus inderdaad. En wat ik ook net zei, is dat jongeren dus wel eerder geïnteresseerd zijn in heel specifiek nieuws wat hen interesseert. En dus niet algemeen nieuws. Ze gaan niet meer het journaal kijken. En er komen 6 dingen langs met topics waar je misschien 2 wat mee hebt. Ik bedoel, als jij de krant pakt, dan ga je ook niet alles lezen.
Nee. Dat klopt.
Dat is dus heel specifiek. Dus typisch inderdaad. En dat snap ik wel. Ja. Dus goed, even terug naar de jongeren. Dus het gaat erom dat zijn waar jongeren zijn. Nou ja, TikTok bijvoorbeeld. Dus specifiek dus op zo'n platform. En nieuws aanbieden in het format dat jongeren aanspreekt. En dan heb ik nog een klein extra haakje, want dat vond ik wel even opmerkelijk. Wie je dat geen 2 keer hoeft te vertellen, namelijk, is Joe Biden. Hij en zijn campagneteam zijn namelijk op zoek naar een heuse meme manager. Nou, als je het dan over format voor jongeren hebt, dan is dat natuurlijk wel een schot in de roos. Een meme manager, dus om online memes te maken voor de presidentiële campagne voor de aankomende verkiezingen in november.
Geweldig.
Om zijn status dus een beetje populairder te maken onder jongeren. Want hij is inmiddels ook al 80 volgens mij gepasseerd, als ik het goed zeg.
Zoiets,
Dus hij is 4 keer zo oud als de stemmer van 20. Dus
geweldige
mag je
functie.
Wel.
Ik wil dit.
Ja, even kijken. Even een kleine beschrijving. De meme manager role comes with key responsibilities such as building connections with top internet influencers, creating engaging content and generating fresh and creative ideas. Dus
I take the job.
Heel vet. En dat is
$80,000 per jaar.
Oh, zo. Nou, dat is netjes. Nou,
Moet je wel verhuizen?
Nee.
Het is geen remote job, helaas. Biden en zijn team hebben dus, laten we zo zeggen, de memo gekregen, dus hoe je jongeren moet bereiken. Ik vond het in ieder geval interessant. Het was een geinig haakje. Ik dacht, die kan ik wel combineren, die twee.
Ja.
En zij zeggen dus ook, als je een meme begrijpt, dan ben je cool. Nou, Biden wil dus in die meme een beetje zitten. Of die nog op tijd is, dat weten we niet. Want hij is natuurlijk heel laat nu hiermee. En Trump, zijn tegenstander, die staat meestal wel... Weet je, die zit wel diep in de memes meestal. Dus dat is nog wel even lastig om dat te
Maar heeft hij ook een meme manager?
Ik weet niet of hij een meme manager heeft. Ik ken dat hele campagne-team niet helemaal.
Dat is verbaanlijk worden gekeerd. Ja. I love it.
Ja, heerlijk.
Great.
Dus voel je geroepen, iemand thuis, meme manager. Ik zou lekker solliciteren.
Ja.
Goed, dus daar wilde ik even het nieuwsblok mee afsluiten. Leuk. Ik dacht, dat is wel geinig nog.
Ja.
Goed, Robert, jij mag hem.
Ik heb even 2 nieuwtjes over YouTube.
Ja.
Nieuwe features van YouTube. De eerste is YouTube Notes. En wat YouTube Notes inhoudt, is dat je een notitie kunt toevoegen aan een video die je ziet. En het idee daarachter is eigenlijk, het lijkt een beetje op de community notes van X, van Twitter. Eigenlijk bedoeld om een stukje opheldering te geven rondom een video. Dus het is iets anders dan een comment, het is echt een note. En waar je dan bijvoorbeeld aan moet denken is, als er een... een productvideo is of die wordt weergegeven en dat er bijvoorbeeld inmiddels een nieuwe variant van dat product ook op de markt is, dat dat dan in zo'n notitie verschijnt onder zo'n video of dat er, dat heb je ook wel eens, dat er beeldmateriaal in een video wordt gebruikt waarvan je denkt, is dit nou actueel of is dit nou iets uit het verleden of wat, dat er zo'n notitie bij staat, dit is van 10 jaar terug bijvoorbeeld, dus dat er eigenlijk wat meer context wordt gegeven bij de video. En het idee daarachter, het is een beetje vanuit de gedachte, ja, desinformatie of misinformatie ook tegen te gaan. Dat is eigenlijk een van de allergrootste redenen om dat te doen, net als bij de community notes op X.
Ja.
En het zit nu in een pilotfase, dus het is alleen op dit moment in Amerika. Er is een groep van gebruikers die zijn uitgenodigd om die notes te mogen maken. Dus die geven dan extra uitleg bij zo'n video. Die notes die worden weer gecureerd door een extern team van beoordelaars, noem ik het maar even. Die kijken dan van, slaat dit ergens op, deze extra notitie? En als dat zo is, dan wordt die notitie ook daadwerkelijk geplaatst bij een video. En vervolgens mogen gebruikers dan weer aangeven van, was dit nou een zinvolle notitie? Of nee?
Het is echt community driven.
Ja, echt community driven. En het is, het is wat ik al zei. Het is eigenlijk echt bedoeld om, nu dat er allemaal generative AI is, waarmee allerlei video's of foto's of informatie wordt verspreid die niet klopt, gewoon een soort van extra tool en hulpmiddel. De vraag is natuurlijk van, gaat het werken? Je moet het natuurlijk cureren. Er zit een hele hoop werk achter. Aan de andere kant, er komen allerlei algoritmes waarmee YouTube eigenlijk het, op basis van deze pilot data het eigen algoritme wil voeden om op die manier veel meer te automatiseren welke notes wel en niet worden toegelaten. En ik vond het wel een interessante ontwikkeling.
Ja,
ik heb het
zeker niet
gezien. Het is natuurlijk alleen maar, het is een pilot, het is ook alleen maar in Amerika, dus het is hier nog niet.
En
maar,
ik moet zeggen dat als ik heel veel inhaak naar hoe ik het voorstel op X altijd, of hoe ik het zie op X, op X, dan is het denk ik, het is een goede ontwikkeling, want ik ben altijd wel blij verrast als ik dan iets zie in een community note op X en ik, dat zit eigenlijk zo of zo. Want vaak gaat het om het weerleggen van iets, op X in ieder geval. Vaak gaat het zo, het zit eigenlijk niet zo, staat er dan onder. Het is eigenlijk maar 1 keer gebeurd in plaats van 100 keer, wat iemand claimt. Of zo, ik noem maar wat.
Ja.
Dus ik ben benieuwd inderdaad hoe dat dan eruit gaat zien op YouTube.
Ja,
heel interessant.
Ja. Dus komt eraan. En een tweede interessante, en dit is vooral voor e-commerce partijen en ondernemers en bedrijven interessant. YouTube is een andere pilot gestart en dat heet YouTube Shopping Collections. En dat zijn ze al in april volgens mij begonnen. Maar dat biedt de mogelijkheid voor YouTube-kanalen om ook producten aan te prijzen. Dus er komt dan een tapje op je YouTube-kanaal. Dat heet gewoon Shop of Products.
Mm-hmm.
En daar staat gewoon een ritje met producten, met een prijsje erbij. En dan klik je erop en dan ga je naar de webshop.
In je video?
Nee, dus op je kanaal.
Echt op je kanaal? Oké. Okay,
dus in video's heb ik wel al dingetjes gezien in shorts.
Ja. Dat is inderdaad,
is dat?
Klopt. Nou, dat is een tweede feature. Dat is het taggen van producten in video's.
Ja.
En dat is iets anders, maar dat is wel in dezelfde trend. Namelijk dat YouTube is veel meer gaan doen met shopping.
Ja,
omdat ze eigenlijk zien dat er is 30 miljard uur aan video bekeken over productgerelateerde items in het afgelopen jaar. En dat is een stijging van 25%. Dus YouTube ziet dat er, op dat gebied gewoon heel veel toename is van verkeer en interesse. En daarom hebben ze dus die product tags toegevoegd als feature, waarbij je inderdaad kan zeggen, hey, hier ga ik het hebben over mijn product.
Mm-hmm.
En dat wordt dan ook echt grafisch weergegeven. Dus in de UI zie je dan een soort van tag in die video.
Ja,
klik je erop. En dat heeft ook effect. Want wat ze dus zien is dat in de gebruikersdata dat de video's met zo'n product tag erin, daar wordt vaker geklikt, vaker naar gekeken dan de video's zonder zo'n
interessant
tag. Dus dat werkt heel goed.
En is het dan vanuit een webshop die dan een video post en die gaat leidt dan naar hun eigen webshop?
Juist.
Want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld wel heel goed zou werken. Dat zie ik heel vaak met bijvoorbeeld vloggers eigenlijk. Die dan vloggen. En dan hebben ze bepaalde items aan. En dan vraagt iedereen zo, welk shirtje, waar heb je die vandaan bijvoorbeeld?
Oh ja.
En dat zet er dan niet bij. Dan zetten ze wel in de comments erbij. Maar dan denk ik, ja, dat zou bijvoorbeeld ook heel goed kunnen werken. Ja. Dat je dan bepaalde kledingstukken, wat Instagram al doet, denk ik. Bepaalde kledingstukken al taggen. En dan kan je er meteen zeg maar, de product gaan afnemen of zo.
Nou, dat maar is wel de gedachte, ja.
Heeft nog lang geduurd. Want ik snap dit niet. Ik snap nooit waarom dit zo lang duurt bij die mannen van Google. Want YouTube is van Google. Google heeft Google Ads, al die Google Merchant Center, alles. Dat hele shopping is van Google. En dat dit dan nog zo lang duurt, zo'n implementatie, vind ik wel opmerkelijk. Toch?
Ja.
Misschien is dat niet hun grootste verdienmodel. Dus kan me voorstellen.
Het is een soort ad, effectief.
Ja, bedoel, zij zijn ook bijvoorbeeld, niet vrij laat, maar best recent begonnen met bijvoorbeeld die premium accounts of zo. Dat is ook best wel...
Die YouTube? Bedoel.
Ja.
Is dat recent? Dat weet ik niet meer.
Ja,
een paar jaar geleden volgens mij.
YouTube
hobbelt er een beetje achteraan. Ik weet niet, misschien hebben zij geen interne...
Hoe zit dat met interne afdeling van de e-commerce YouTube?
En volgens mij, want wat ik nu zag is, het is puur een soort van... dus dat shopping collection is echt een soort van... Ja, je moet het gewoon zien als een reel met wat producten erin. En je ziet ook heel duidelijk, het gaat naar een andere website. Hè, dus er staat ook een icoontje bij van je gaat nu naar een andere site. Kijk, het is vooral interessant voor de YouTube-kanaal-eigenaar, want die kan daar zijn affiliate link achter zetten en die pakt zo wat geld. Ik weet niet precies hoe dit dan zou gaan, hoe YouTube daar dan iets aan zou gaan verdienen. Dat vraag ik me. Maar weet ik niet. Dus dat moeten we nog even afwachten.
Ja.
Ja.
Maar goed.
Ja,
wel grappig.
Oké, interessant. Dus lekker shoppen op YouTube en community notes.
Exactly. Lekker, we kunnen lekker notities plaatsen overal.
Of sorry, ik noem het nu al community notes, maar ze heet het natuurlijk gewoon
notes.
Notes.
Ja, notes. Ja, gewoon notes. Ja. Dit klopt niet.
Ja, precies.
Hier moet een notitie bij.
Ja, heerlijk. Ja. Ja.
Dat kleine zou wel mooi zijn. Als nu iemand op onze YouTube-video dan die community note of die note zet. Dus,
dat zou top zijn. Doe het. Dat zou ik zeggen, vooral doen. Vooral meteen doen.
Vooral alles rectificeren wat wij zeggen.
Oh, absoluut. Dat is lekker.
Ja, jongens, dan zijn we er weer. Hè? Aflevering 8, seizoen 4. We zijn aan het einde. We zijn weer rond. Een aflevering waarin wij keken naar Amino. Relatietherapie via ChatGPT en een app dus. Of niet ChatGPT, misschien is het wel van hunzelf. We kijken naar YouTube, nieuwe functies, de notes en de shopping methodes en de nieuwe tags. En we keken natuurlijk naar de afnemende interesse in online nieuws, onder jongeren vooral. Dan zijn we er, jongens. Bedankt voor jullie bijdragers, Robert, Anna.
Jij ook bedankt.
Jij bedankt voor deze geweldige prestatie weer, once again.
Ach ja, je doet wat je kan. Ik bedank onze luisteraars voor onze tijd. Vergeet ons niet te volgen op Instagram via Digitale Slagkracht voor extra content. Tot de volgende keer, tot de volgende Digitale Slagkracht.
Ja. We hebben het.